Wat leuk dat je weer luistert naar de Afrikast. Ik ben Jos Hummelen en dit is deel 3 van de vierdelige zomerserie. En in deze serie krijg je wat meer achtergronden voor als je in het nieuwe jaar weer het nieuws gaat volgen van onze correspondenten in Afrika. Iedere keer komt er een thema langs dat we gaan uitdiepen. We hebben expres niet gekozen voor de wat meer voor de hand liggende thema's. Maar we hebben leuke, interessante thema's uitgekozen. We is ik en Annegina Randewijk, Afrika-correspondent voor het Nederlands Dagblad. Welkom weer, Annegina.
Dankjewel.
In Werf 5. We hebben dus 4 thema's samen uitgezocht. En deze keer gaat het over de eeuw van Afrika. Ik moet dan denken aan Afrikaans leiderschap, Afrikaanse samenwerking, een sterkere munt, gemeenschappelijke munt in West-Afrika met name. Ja. Een sterk geluid in de wereld. Nou, de eeuw van Afrika is al een tijdje aan de gang. Het is 2022, last time I checked.
Ja.
Kun je al zien dat die eeuw begonnen is? Want het gaat dus niet over wereldhegemonie, hè? Dat is natuurlijk weer veel te westers gedacht. Het gaat over vrede en welvaart.
Ja, dat is waar de Afrikaanse Unie naartoe wil. Vrede en welvaart. En er is dus een plan vanuit de Afrikaanse Unie om in 2063 van oké, dan hebben we de Afrika, de Africa we want. Mm. Dus dan zijn we er een soort van. Wat ik wel zie is, ik zie wel echt wel degelijk veranderingen. Moet ik nou zeggen over de afgelopen 22 jaar. Ik kijk liever naar de afgelopen paar jaar. Je ziet bijvoorbeeld dat Swahili echt een gemeenschappelijke taal wordt. Dat is al een wijdverspreide taal. Vanuit het zuiden van Somalië tot het noorden van Mozambique tot delen van Congo. Dus dan heb je echt wel een aardige driehoek. Maar je ziet dus ook dat in Zuid-Afrika, Botswana, Swahili nu een taal is wat gegeven wordt op de scholen. Dat Swahili een officiële taal is geworden binnen de Afrikaanse Unie. Weet je, de drang of de wil of de noodzaak om met elkaar verbonden te zijn en niet meer als eilandjes te functioneren, die is heel duidelijk aanwezig.
Ja, en dat is ook grappig, hè, want wij zeggen heel vaak van Afrika, dat is geen land, dat zijn landen en zo. Ja. Maar Afrikanen en verschillende landen in Afrika voelen zich wel heel erg met elkaar verbonden juist, grappig genoeg. En zo kunnen we dat dus
en ook vooral zien. In regio's.
Ja.
Zuidelijk Afrika, West-Afrika, Oost-Afrika. Zo kan je het wel het beste verdelen. Want daar zijn ook samenwerkingsverbanden al in.
Als je kijkt naar Afrikaans leiderschap. Zijn Afrikaanse leiders wat assertiever op het wereldtoneel aan het worden?
Ja, nou dat zag ik wel. De laatste keer, Europese Unie en Afrikaanse Unie Summit in Brussel. Vond ik wel heel bijzonder om te zien hoe de president van Senegal, die ook de leider is van de Afrikaanse Unie, Macky Sall, hoe hij zichzelf presenteerde en echt benadrukte van we zijn hier niet in afhankelijkheid, we zijn hier in samenwerking. De Europese Unie heeft veel te halen, ook bij ons. Weet je, het is niet alleen maar dat wij wat te halen hebben bij de Europese Unie, was die heel erg duidelijk in.
Niet zo nederig en kruiperig,
nee,
maar
ik vond het echt, ik vond het heel mooi om te zien.
Je begint ook een beetje te glunderen.
Ja.
Hey, en hoe was dat
eigenlijk? Ik ben een Afrika-optimist.
Afro-optimist. Afro-optimist. en hoe was dat toen? We nemen dit op de 26e. Dus hij komt iets later uit. Maar hopelijk, tegen de tijd dat hij uit is, hebben we minder van deze problemen. Ik voorzie dat niet. Welke problemen vraag je af? Gasproblemen. Mm. Gasproblemen door de oorlog in Oekraïne. Waardoor Macron, Scholz, al die Europese leiders, die gingen naar Senegal, Algerije, naar verschillende Egypte, om ook Israëlisch gas te krijgen. Al die Afrikaanse landen gingen ze eigenlijk shoppen om dat voor elkaar te krijgen. En later ook Poetin. Poetin ging ook Afrikaanse leiders spreken.
Ja.
Zag je daar ook Afrikanen die zeiden, nou, je bent welkom, maar
Nou, wat je wel zag in het ziet in het conflict tussen Rusland en Oekraïne, is dat Afrikaanse leiders minder beïnvloedbaar zijn om een partij te kiezen. Er wordt best wel wat druk uitgeoefend van kies partij voor Oekraïne of voor Rusland. Maar ze lijken niet meer in die val te trappen. Ik vind het wel een positieve ontwikkeling om te zien dat Afrikaanse leiders ook echt naar elkaar toe gaan om dit soort dingen te bespreken en daar in gezamenlijkheid ook keuzes in te maken. Ja, dat is echt wel een verandering, als je het mij vraagt. En als die samenwerking zich steeds verder ontplooit, dan heb je een enorm krachtig continent. En als je ook kijkt naar dat dit jaar de grootste nieuwe handelsverdrag is ingegaan na de oprichting van de World Trade Organization. En dat is het handelsverdrag in Afrika, vrije handel. Ja, ik ben heel benieuwd wat dat gaat betekenen voor het continent. Enorme stap.
Echt wat voor Afrika natuurlijk. Een land waar al die tijden zowel op...
Een land?
Een continent waar al die eeuwen nomaden hebben getrokken. Mm. Zowel boven de Sahara in als ten zuiden van de Sahara.
Ja.
Dus dat zou heel erg moeten passen. Die grenzen, dat is een westers concept natuurlijk. Hey, waar moeten we op
ontzettend,
letten?
Ontzettend, daar kunnen we het ook nog over hebben.
Zeker, aflevering 5.
Ja.
Maar waar moeten we op letten als we de eeuw van Afrika willen zien zich voltrekken?
Oei.
Dat is een beetje vage vraag ook, hè?
Ja.
Of misschien kun je het concreet maken. Als jij reist door Afrika, wat zie jij dan waardoor je denkt, hey?
Ik zie mensen met hoop. Dat is wat ik zie. Ik zie er zijn veel problemen, natuurlijk. Ook qua economie, weet je. Zeker als je nu kijkt naar de benzineprijzen en de voedselprijzen en wat voor een inflatie dat geeft.
Ik hoor drie dingen die we hier ook hebben, dus.
Ja, maar bij anders. Je hebt het in sommige landen over 25% inflatie. Hè? En mensen die ook ineens geen geld meer krijgen uitbetaald. Maar je ziet hoop. Bijvoorbeeld alleen al wat ik benoemde, de taal, het Swahili. Echt van, oh wauw, weet je, steeds meer mensen gaan het oppakken. Dit is onze taal. Dit is, we gaan niet meer de taal spreken van de kolonisator. Als ik reis in de Swahili-regio, dan is het ook van... Hey, hallo, spreek geen Engels.
Mambo?
Ja.
Mambo Viti?
Weet je, ja. Abarikani? Ja.
Poa.
Nee, maar dat... nu zit ik gelijk mijn Swahili even te denken.
Ja, we verder in Swahili? Ja.
Ik kom niet heel ver, hoor. Maar het komt er aardig uit. Als ik op het vliegveld dat even...
Maar die mensen gaan tegen je zeggen van... praat van Swahili met me. Ja.
Ja. Okay. Ja, echt ja. Het zou een liedje kunnen zijn. Nee, maar dat... Maar dat komt natuurlijk ook... omdat je gewoon standaard wordt gezien als Brit. Dus Engels is mijn tweede taal. Maar nee, die trots... En dat constant dat ook uitspreken naar je... Weet je, ook in andere landen waar ze een andere taal spreken, wordt het ook tegen je gezegd. Nee, hallo, wij gaan geen Frans spreken nu. We gaan, noem een taal. Dus dat vind ik wel interessant. En dan denk ik, je hebt ook geen ongelijk.
Voordat we deze korte zomerspecial afronden met een laatste vraag, krijg je nog vlug een tip mee van de redactie.
Albinisme in Afrika heeft door doorslaand succes een gigantische uitdaging. In Nederlandse magazijnen stapelt de zonnebrand zich op. Maar door extreme hoge transportkosten kunnen we het niet verschepen. Wil jij helpen? Kijk op albinisme-afrika.nl.
En we zijn weer terug. Annegina, wat zijn de kenmerken van Afrika die ervoor gaan zorgen, volgens jou ook als Afro-optimist, dat het inderdaad Africa's Century gaat worden?
Nou ja, als je alleen al kijkt naar de jeugd, de enorme bevolkingsgroei, dat kan je zien als een uitdaging. Je kan het ook zien als een kans. Als je bedenkt dat in 2050 de Afrikaanse bevolking 25% van de wereldbevolking omvat. En dat momenteel 70% van de Afrikaanse bevolking onder de 30 is. Ja, dan heb je het over eigenlijk een soort van goudmijntje. Aan werknemers.
Dit is een uitstekende teaser voor de volgende aflevering. Zijn er nog meer typische kenmerken voor Afrika dat je zegt, nou, dat is echt een kracht. Dat is iets wat je nog in moet gaan zetten. En dan wordt het Afrika's eeuw.
Nou ja, ik ben een fan van Ubuntu. En dat is natuurlijk echt het tegenovergestelde van hoe wij hier in Nederland leven. Het is echt van, ik ben omdat wij zijn. En de gemeenschapszin. En dat zouden we eigenlijk wel wat meer kunnen waarderen. En dat is ook echt wel een kracht als je het mij vraagt.
Ja, dus daar heb je het net ook al over gehad, hè, dat ze naar elkaar toetrekken, regionaal.
Ja.
Maar ook op kleiner schaalniveau. Het wordt natuurlijk ook de uitdaging in deze eeuw is de klimaatverandering, klimaatcrisis, klimaatmitigatie.
Ja.
Zet Afrika ervoor?
Oh jongens.
Hele brede vraag.
Ja, hoeveel tijd heb ik?
1 minuut.
Oké. Ja, dit is natuurlijk een enorm groot probleem. De Afrikaanse landen hebben te maken met veel droogte. En ze hebben zelf eigenlijk niet bijgedragen aan klimaatverandering. Aan de andere kant denk ik, ja, het is een plek waar je dus kan kijken van, hey, hoe kan je omgaan met klimaatadaptie? Ga dat daar ook uitproberen. Weet je, heel vaak worden dit soort projecten in het Westen uitgeprobeerd. Denk van in Afrikaanse landen kan dat gelijk een verandering teweeg brengen. Als je bijvoorbeeld denkt aan van die projecten dat ze van die waterkuilen in het landschap graven om zodat er water wordt opgevangen en dat er een soort waterreservoir gecreëerd wordt. Maar goed, dat zeg ik elke keer, weet je. Je kan er negatief naar kijken, maar je kan er ook in een soort van oplossing of een kans in kijken. Want ja, dat is de enige manier, eigenlijk het enige wat je hebt. Het is de enige manier om daar uit te komen. Want je hebt te maken met een gegeven dat het continent leidt onder klimaatverandering.
We hebben het gehad over welzijn, maar weinig nog over welvaart. Als je nou moet gaan letten, hè? Je hebt deze aflevering gehoord, dus hoeveel jaren zijn er nog over in deze eeuw?
Ja.
Al die jaren ga je letten op de welvaart in Afrika. Ja. Waar moet je op letten? GDP per capita, Afrikaanse beurzen, opkomen van de middenklasse, verdrijven van honger, dus mensen liften uit extreme armoede.
Nou ja, ik denk
wat zijn de tekenen aan de wand?
Nou ja, voor mij is het denk ik wel, als je kijkt naar klimaatverandering, dat heeft vaak tot gevolg dat er conflicten ontstaan, want mensen gaan migreren. Dat, als dat probleem opgelost wordt, dan heb je al te maken met vrede. En dan kan je kijken naar welvaart. Maar klopt, ja, opkomen van de middenstand. Ja, je hebt eigenlijk het hele rijtje al genoemd.
Oké.
Ja.
Oké, dat allemaal dus.
Ja.
Oké, tof. Nou, ik denk dat we een mooie achtergrond hebben. Help mij zelf ook. Dan kan ik mooi het nieuws wat beter interpreteren. Dank daarvoor Annegina Randewijk van het Nederlands Dagblad. Ik spreek je de volgende aflevering weer. Volgende keer gaan we het dus hebben over, wat zei je, het goudmijntje.
Het goudmijntje van Afrika.
Namelijk de jeugd. Afrikanen zijn gemiddeld jong en willen wat maken van hun leven en van hun land. Dus tot over een weekje. Maar eerst, voordat we eruit gaan, nog even een muziektip. Deze keer weer van Hiske Hupperuts. Zij is vocalist, componist en arrangeur. Haar band laat zich onder andere inspireren door muziek uit West-Afrika. Ik was met Hiske in Gambia. Dus Hiske, kom er maar in.
Ja, daar ben ik weer. Ik heb voor jullie vandaag een lied uitgekozen van Oumou Sangaré. Zij is een Malinese artieste, zangeres. En het lied heet Fajamu. Uit 2017 is het. En in dit lied nodigt zij men eigenlijk uit om verder te willen kijken dan bepaalde grenzen. Grenzen op het gebied van etniciteit, op het gebied van religie, regionaliteit, nationaliteit, etc. Om zo meer verbinding tussen elkaar te vinden op het continent. Dit lied werd mij getipt door een vriend van mij uit Senegal. En hij zei zelf ook dat de manier waarop zij dit brengt wel goed resoneert bij verschillende Afrikanen. En dat het ook pan-Afrikanisme oproept. Dus een hoopvol lied. Ik heb Oumou Sangaré zelf mogen ervaren on stage in Paradiso een aantal jaar geleden. En was erg onder de indruk van haar. En heb ook begrepen dat de generatie onder haar zich erg geïnspireerd voelt door haar. Oumou Sangaré is inmiddels 54. And keeps on going. Enjoy.